Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Een soort politieke reïncarnatie van Erika Terpstra. Met een verhaal met ongeveer gebalde vuisten van... We kunnen het als land en kom op kanjers. En weet je, dat je denkt, ja, het is allemaal goed bedoeld. Maar het is niet genoeg.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, en een hele goede dag, beste luisteraars van den podcast Afhameren. Ik ben benieuwd of veel luisteraars ook op hun Spotify-lijsten... Hè, dan kun je zien hoeveel minuten je hebt geluisterd naar een specifieke podcast. Dus ik ben daar wel benieuwd bij.
Krijg jij niet allemaal mentions? Ik kreeg allemaal mensen die mij berichten stuurden van... Kijk, je staat in mijn top 5.
Ja, dat is toch heel aandoenlijk en lief en fijn. En hopen dat zich in 2022 voortzet. Wouter, jij had dinsdag een column. Maandagavond komt die dan online, dinsdag in de krant. De kop daarvan was Hugo de Jonge heeft gelijk.
Nee.
De kop?
Hugo de Jonge heeft nu gelijk.
Ja.
En daar is...
Ja, dat is een belangrijke nuance, dat klopt.
Wat dat betreft maak jij een afrondingsfout, zal ik maar zeggen. Zoals meer mensen dat deden de afgelopen week. Want dat woordje nu is natuurlijk wel heel erg belangrijk.
Ja, zeker.
En door mensen die het niet goed gelezen hebben, werd gelijk geconcludeerd van... Het is een vergoelijking van het kabinetsbeleid. Ja. Of even een stempel van goedkeuring of wat dan ook. Maar zo is het niet. Het ging om een specifiek onderwerp. Namelijk dat de echte tweedeling op dit moment in de samenleving niet tussen gevaccineerden en ongevaccineerden is. Maar bij ziekenhuizen tussen mensen die een belangrijke operatie of onderzoek uitgesteld zien. Vanwege het feit dat er op de IC bedden een hele hoge bezetting is. Die voornamelijk wordt... veroorzaakt door een oververtegenwoordiging. Ik zeg het nog maar, een oververtegenwoordiging van mensen die niet gevaccineerd zijn.
Ja, precies. Zo moet je elk woord inderdaad op een weegschaal leggen. En dat doe ik hier als de presentator van Afhameren gewoon even niet. Waarmee ik wel weer aangeef. Want je hebt er wel veel reacties op gekregen. Hè? Mm-hmm. Mensen denken, oh, Hugo de Jonge heeft gelijk.
Het is grappig, ik kreeg eigenlijk heel erg veel bijval. Zelfs meer dan normaal gebruikelijk is. zeg ik even, een beetje gechargeerd uiteraard. Maar uiteraard ook mensen die het er allemaal niet mee eens zijn. Omdat sommige mensen gewoon hebben Hugo de Jonge. En het kabinet. En daarom is alles fout en verkeerd. En er is echt ook genoeg te zeggen over wat er allemaal verkeerd gaat, hoor. Want kijk naar die boostercampagne. Dat is natuurlijk ook om je... Wat is het? De uitdrukking? De oren van je kop te schamen?
Dat denk ik, ja.
Ja, precies. Dus dat mogen duidelijk zijn. Alleen, je merkt ook wel heel erg veel... Ja, langzamerhand ontstaande onrust over... de situatie die er op dit moment is. En ook de onzekerheid die daarbij komt. Hè. En dan moest ik ook wel heel erg aan de Tweede Kamer denken. Die dan ook toch maar weer een redelijk passieve rol vervult eigenlijk. In een scenario waarin we op dit moment verzeild zijn geraakt. Namelijk dat alles naar vijven dicht gaat. Dat we op een iets van een soort plateau zijn gekomen. Maar Jaap van Dissel, de RIVM-bobo, al van aangeeft van dit plateau is te hoog. Hè. We moeten echt weg van die 22.000 of 20.000. Maar echt fors naar beneden wil je die druk op die zorg verlagen en het allemaal behapbaar houden. En op dit moment, zeker met die Omicron-variant en de scenario's die je ook achter de schermen in Den Haag erover hoort, dat tot een nog veel groter aantal besmettingen kan leiden, omdat die variant besmettelijker is. En welke gevolgen dat dan vervolgens heeft voor de zorg, hè? En voor de druk op de zorg en eventuele triage, het zwarte scenario, code zwart. En dan kijk je naar zo'n kamerdebat en denk je bij jezelf, nou, of daar nou de alarmbellen aan het afgaan zijn, dat valt
wel bij Atje Kuiken.
Maar Atje Kuiken wel, zij is denk ik, dat is echt opvallende. We hebben het er vorige week natuurlijk ook over gehad, maar zij geeft wel aan en leek ook al een beetje vooruit te blikken op het debat van volgende week, wanneer er over het uitbreiden van het met 2G wordt gedebatteerd, of de introductie daarvan moet ik zeggen, en die ook wel echt aangaf we moeten echt nu dingen doen die we eigenlijk niet eerder voor mogelijk hadden gehouden. Zij heeft zelf ook een motie ingediend, die overigens verworpen is, samen met Bijeen en Volt, om nu veel harder in te grijpen. Ja. En dan zou het stelt zij expliciet voor om de horeca nu te sluiten. Die kreeg geen meerderheid. Omdat mensen ook denken van, nou ja, als dit het pakket is, waarom zouden we, wat volgens het RIVM genoeg is om die besmettingen weer naar beneden te krijgen, waarom zouden we dan meer doen? Maar het geeft wel aan dat de PvdA bereid is om impopulaire dingen te doen. En daarin onderscheidt de PvdA als oppositiepartij zich momenteel, vind ik, van de rest van de oppositie.
Je geeft nu zelf een mooie voorzet. Ik zeg tegen de luisteraars dat we het straks trouwens nog gaan hebben over de formatie natuurlijk. Want daar zijn ook veel ontwikkelingen. We hebben nog een kandidaat voor minister van Volksgezondheid voor de volgende periode.
Ja, oké.
Misschien nog heel eventjes Frentrop beetpakken. Maar eerst, jij geeft zelf de voorzet dat inderdaad de PvdA durft om impopulaire maatregelen te nemen. Of in ieder geval met impopulaire plannen te komen. Ik vroeg dinsdag ook in de Tweede Kamer aan meerdere oppositiepartijen van nou, het is nu crisis. Wat zouden jullie dan nu doen om die zorg, die druk in de zorg bijvoorbeeld te verlagen?
Bijvoorbeeld 2G, maar ook dat corona toegangsbewijs breder inzetten.
Ik ben ervoor, dan heb je klachten, blijf thuis. En als je klachten hebt, laat je gewoon testen.
Ik zou in ieder geval degene die daarvoor verantwoordelijk is, zou ik ontslaan. En ik zou er iemand zoals Marcel Levy neerzetten.
Mensen die ook in de ziekenhuizen werken, die lopen tegen hun grens aan. Die overwegen de sector te verlaten. En je moet nu alles op alles zetten om die mensen voor de zorg te behouden.
Ja, daar voegde Wilders ook nog aan toe van, ja, het is heel flauw om mij daar nu mee te confronteren. Want ik heb een aantal maanden geleden een motie ingediend. En toen rende iedereen naar de parkeergarage. Dat ging dan om meer salaris voor het zorgpersoneel. Maar je ziet dus dat ze over elkaar heen buitelen met allerlei ideeën. Maar ja, wat Van der Plas ook zegt, van ja, laat je testen, blijf thuis. Ja, als het zo makkelijk was.
Ja, dat het is met alle respecten. En je gunt echt iedereen het podium. Het zijn volksvertegenwoordigers. En die zitten namens de hele bevolking. En iedereen doet het vanuit zijn eigen achterban. Maar dit is natuurlijk wel heel erg makkelijk. Ik ben er gewoon voor dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en zich laat testen.
Ja. Ja.
Nou, die strategie is goed uitgepakt, maar niet heus de afgelopen maanden. Ik bedoel, daar zitten we al niet meer. Dat kan je niet meer nu, als je jezelf en je werk serieus neemt, kan dat niet je oplossing zijn voor waar je nu als land in verzeild bent geraakt. Hoe erg het ook is en hoe pijnlijk het ook is. En ook voor de achterban van verschillende partijen. Want je kan, we hebben het nu over BBB, één zetel. ChristenUnie zit natuurlijk ook heel lastig met de vingers tussen de deur, want die hebben een achterban. De meeste ChristenUnie politici die ik ken, die hebben zich laten vaccineren, zijn er ook open over, zeggen ook dat het verstandig is om je te laten vaccineren. Alleen er zit in die achterban natuurlijk een groep mensen die vanwege religieuze redenen daar toch op een andere manier tegenaan kijkt of terughoudend is. En je moet ook hun stem uiteraard verwoorden in de Tweede Kamer. Dat is op zich natuurlijk ook logisch. Alleen, ik zag van de week in het debat de geachte afgevaardigde van de ChristenUnie dan het woord voeren. En die deed mij toch wel een beetje denken aan een soort politieke reïncarnatie van Erika Terpstra. Met een verhaal met ongeveer gebalde vuisten van we kunnen het als land. En kom op kanjers. En weet je, dat je denkt, ja, het is allemaal goed bedoeld. Maar het is niet genoeg. Zo redden we het gewoon niet. Als je nu nog steeds gaat zeggen, ja, ik vind eigenlijk gewoon heel belangrijk dat mensen zich aan de coronamaatregelen houden. Dan denk ik, ja, dank je de koekoek, dat vinden we allemaal. Ja. Maar dat heeft dus niet gewerkt. En dus moet je ook als politicus ook proberen over je schaduw heen te stappen en te kijken, wat is nou echt nodig? En dan hoor je dingen van, ja, we moeten de zorg beter gaan belonen. En
ja,
zo.
Wat Van Nispo ook zei van de SP. Van je moet dus zorgen dat ze
was
worden.
Was Heijink toch?
Of Heijink, sorry. Ja. Ik haal het eens even door elkaar. Wat hij ook zegt. Dat je bijvoorbeeld fysiotherapeuten en goede zorg voor de artsen en de verplegers als ze uitvallen. Ja, dat is natuurlijk allemaal prachtig. Maar of je daar nou mee per directe IC-capaciteit ophoogt.
En daar gaat het natuurlijk om. Het is heel belangrijk dat je ook verder dan de dag van vandaag kijkt. Zeker. Overigens, de termijn waarop ingegrepen moet worden is volgens mij veel korter dan de grote vergezichten van we moeten bij de cao-onderhandelingen mensen extra geld gaan geven. Hoe terecht of onterecht het ook is. Er is natuurlijk extra geld naar de zorg gegaan. Maar goed, maar het is niet een probleem. Dit is niet de oplossing voor het acute probleem.
Ja.
Betekent niet dat daarmee de voorstellen geen hout snijden. Alleen, je moet eigenlijk een stapje verder zetten. En wat je ziet gebeuren de afgelopen week, ik vond het bij de SP heel opvallend, maar ook bij GroenLinks bijvoorbeeld, die maakt een heel groot punt van het feit dat we nog steeds niet konden vaststellen welke maatregel nou welk effect heeft. Mm-hmm. Zodat ook de Tweede Kamer kan meekijken en kan beslissen, dit vinden wij een legitieme ingreep en deze ingreep vinden wij te vergaand en heeft bijvoorbeeld te weinig effect of wat dan ook. Dat is een discussie die niet nieuw is. Die ook op zich natuurlijk niet helemaal onterecht is. We zitten al 2 jaar inmiddels bijna in de doos van Pandora, heb ik het gevoel. Namelijk, we hebben eigenlijk geen idee of een maatregel effect sorteert. En als we dat ooit horen, dan horen we dat veel te laat, als die alweer is afgeschaft. Ja. Er is tijdens rond de avondklok natuurlijk heel vaak gezegd van, heeft het effect? En toen werd er gezegd, ja, je kan de avondklok niet loskoppelen van de bezoekbeperking, die gelijktijdig was ingevoerd. Dus we weten nooit wat nou het meeste effect had, was dan het argument. Maar al die tijd is er eigenlijk nooit verandering ingekomen in die situatie. En je ziet nu, GroenLinks en SP grijpen naar, ja, we willen dat inzichtelijk krijgen. Dat ik ook weer denk, nou, lekker op tijd. Op zich geen onlogisch verzoek, maar door daar heel erg een groot punt van te maken in de Tweede Kamer, ga je voorbij aan de actuele noodsituatie die er is. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor een partij als de PVV, die heel erg bezig is om op dat ventilatie te rammen, wat op zich natuurlijk niet verkeerd is. Alleen,
en booster ook, hè, inderdaad.
Ja, maar je moet dus nog iets, je moet iets meer doen als het gaat om dan alleen de ventilatie. En kijk, PVV zit natuurlijk sowieso een beetje in een lastig parket, want er is een groot deel die sowieso zich heel erg thuis voelt bij de keiharde oppositie die de PVV wil voeren en Geert Wilders ook wil voeren. Overigens valt op dat Wilders de laatste coronadebatten niet meer zelf doet, hè?
Agema.
Dat doet tegenwoordig Agema, die dat op zich natuurlijk ook heel goed kan. Alleen Wilders heeft hij zichzelf naar voren geschoven maandenlang als aanvaller van het kabinet. Maar heeft ook op een gegeven moment natuurlijk gezegd van, de coronacrisis is voorbij. En nou ja, dat blijkt toch niet het geval te zijn. Dus tegenwoordig doet Agema. Maar ook de PVV zit in een lastig parket. Want die moeten aan de ene kant de achterban bedienen die de beuk erin wil gooien tegen het kabinet. Aan de andere kant is er ook een fors deel van die achterban, dat is misschien wel de helft of zo, die zegt, ja, maar hou eens even, ik wil die operatie hebben voor mijn euvel, voor mijn heup, voor die behandeling, voor die kanker, wat dan ook. En die hebben zoiets van, ja, als er voor mij geen plek meer is, dan is het leuk om lekker tegen het kabinet te zijn. Maar als het kabinet zegt, we moeten plek maken, want ook die mensen moeten. Dus zij zitten, wat dat betreft, moeten zij op twee gedachten hinken. Namelijk aan de ene kant die een achterban bedienen die, nou ja, ook misschien wel overweegt om richting Van Haga of richting Forum te vertrekken. En een achterban die zegt van, voor mij moet er wel plek zijn in het ziekenhuis of wat van keer.
Ik was wel heel graag ook nog een laag dieper gaan. Was ook een interessante column van Ronald Plasterk over misschien eventuele weeffouten in hoe wij dat in Nederland gewoon georganiseerd hebben. Met de rol van het OMT, de manier waarop het kabinet die adviezen opvolgt. Ja. Maar wat jij zegt, hè, Wouter, van ja, een deel van de achterban dit en die vindt misschien weer dat. Maar neem nou Duitsland als voorbeeld. Hè. Die zeggen gewoon, we gaan gewoon op 1 februari gewoon een vaccinatieplicht invoeren. Je hebt toch in die coronacrisis altijd een deel van je achterban die niet blij is met maatregelen die je neemt. Kijk maar naar Gijs Rademakers bij Jinek natuurlijk. Hè. Die zit daar dan ook. Die zegt dan van, nou, je ziet dat 20% dit en 7 of
80%. Was dat nou een imitatie van Gijs Rademakers?
Nou, jij bent weer van de imitaties. Nee. Dat is een meid die zo doet. Dat is Gino van Meijeren. Ja. Nee, maar er zal nooit 100% zeggen, nou, de koers die jullie nu varen, die vinden we geweldig. Dus je zult altijd een deel van je achterban teleur moeten stellen.
Zeker, dat is het geval. Even grijpend op de vaccinatieplicht waar je naar verwijst in Duitsland. Dat is natuurlijk een situatie die daar is, die anders is dan in Nederland. Omdat hier de vaccinatie gaat, je zou het bijna vergeten, maar veel hoger ligt.
Ja.
Duitsland heeft een IC-capaciteit die ook veel hoger ligt. En toch zitten zij al zo erg in de piepzak dat ze op dit moment aan een vaccinatieplicht denken. Iets wat eigenlijk in de categorie past natuurlijk, ook in Nederland, van nooit gedacht. Nooit voor mogelijk gehouden. Net als een avondklok natuurlijk nooit voor mogelijk werd gehouden. En wat je ziet gebeuren nu, ik zie net een tweet van Geert Wilders voorbij komen van 25 minuten geleden. Het is vrijdagochtend.
Ja, uurtje of elf.
En hij zegt, hij heeft een afdruk getwitterd van de uitslag van een motie. De motie Wilders over alleen vrijwillige vaccinatie, die vorig jaar is aangenomen ruim door de hele Kamer. FVD heeft niet gestemd, zie ik, maar D66 en VVD waren tegen. Dus die wilden dat niet uitsluiten. Ja. De rest van de Kamer was voor. We zitten inmiddels in een situatie waarin de werkelijkheid toch anders is dan we misschien hadden verwacht. Hè? En Geert Wilders citeert in die tweet Rutte, die zei, je kunt niks uitsluiten.
Nee.
En daar is Wilders heel boos over, want het is ondemocratisch, want de Kamer heeft gezegd dat ze dat niet wilden. En dat zag je deze week ook weer gebeuren. Dat er een motie is ingediend die dan ook de ChristenUnie weer verleidt om stelling te nemen tegen zaken. Terwijl je denkt, ja, je kan nu wel voor de bühne een beetje zeggen, dit is wat we niet willen. De vraag is, kunnen we misschien dan het eens over worden als land wat we wel willen?
Ja.
Want allerlei dingen uitsluiten helpt uiteindelijk niet om het probleem aan te pakken. En daar zie je dan toch nog steeds, vind ik, in de Tweede Kamer, weinig gevoel voor urgency. Je ziet toch labmiddelen her en der die worden aangereikt, die niet zo gek bedacht zijn, maar uiteindelijk niet iets doen aan een scenario wat zich zomaar over een paar weken nog verder kan aandienen als die Omicron variant. Ja. Want daar moet je misschien als politiek nu ook veel meer op gaan richten. Van wat gaan we eigenlijk doen als die besmettingen straks oncontroleerbaar richting erg getallen van 2,5% gaan schieten?
Ja, en als er onverhoopte gevolgen, want het lijkt er nu voorzichtig op dat het een besmettelijke variant is, maar waar je hopelijk iets minder ziek van wordt. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook allemaal nog niet in beton gegoten. En dat kan ook allemaal maar weer anders
dat
lopen.
Dat kan. En denk ook aan bijvoorbeeld wat we nu hebben afgesproken als land. Op het moment als je klachten hebt, blijf je thuis. Je zag gisteren natuurlijk een verandering dat men heeft gezegd van je kan ook nu met een zelftest. En als die negatief is, kan je ook naar buiten.
Ja.
Dus je ziet dat er wel een klein beetje beweging is. Maar als er een situatie is dat iedereen bij iedere snottenbel thuis blijft op een moment dat er een hele besmettelijke variant gaande is, dan blijft op een gegeven moment het hele land thuis.
Ja, precies.
Hoe lang?
Ja, overigens, dat punt wat jij aanhaalde van nou beter inzicht krijgen in wat doet nou welke maatregel, hè, nemen dan inderdaad de besmettingen af. Als het gaat over de draaiboeken vanuit het kabinet. Pieter Omtzigt, die sprak ik ook deze week. En dat ging over, dat was natuurlijk aan het begin van de week groot nieuws. Het ging over die vluchten die allemaal binnenkwamen vanuit Afrika ook nog. En Pieter Omtzigt zei, ja, hoe bestaat het dat er niet betere draaiboeken zijn? We zitten al 2 jaar in die crisis. Er kan altijd een uitbraak komen in een bepaald land. Dan komen de passagiers naar Nederland toe. Dan lijkt het alsof het kabinet overvallen wordt door zo'n situatie. Zit daar wat in of is dat ook makkelijk?
Op zich zit daar wel wat in. Alleen, ik weet nu niet van alle 19 fracties meer precies wat ze bijvoorbeeld in augustus en september allemaal in de Tweede Kamer hebben gezegd. Maar ik durf me er wel hard voor te maken dat destijds er geen grote roep in de Tweede Kamer was om hele draaiboeken en weet ik veel wat allemaal. Er zijn wel waarschuwingen geweest, hoor. Ook in de Kamer, maar ook in het kabinet zelf. We moeten ons voorbereiden op tijd dat we misschien weer meer IC-capaciteit nodig hebben en zo. Dus die signalen zijn wel her en der gegeven. Maar in hindsight is het natuurlijk wel makkelijk zeggen van waarom hebben we dit niet geregeld? Waarom hebben we dat niet geregeld? Sommige mensen, Pieter Omtzigt heeft heel vaak heel veel kritische vragen. Het zou zomaar kunnen dat hij hier destijds ook over aan de bel heeft getrokken. Maar ook dan, Pieter Omtzigt, trouwens hij was toen net terug van zijn ziekteverlof, herinner ik me. Het zijn geluiden die niet per se door de hele Kamer worden omarmd.
Nee.
Er zijn Kamerleden geweest die over dingen aan de bel hebben getrokken, ook met moties, die dan vervolgens geen meerderheid kregen, waardoor ook het kabinet makkelijk zoiets naar zich neer kon leggen, maar ook kon concluderen, het is niet de wil van de Kamer dat ik dit ga doen. Mm-hmm. Dus doe ik dat niet in een tijd waarin ik nog 39.000 andere dingen te doen heb.
Ja.
Dus dat maakt het wel ingewikkeld, waarmee ik niet wil goed praten dat je bepaalde draaiboeken niet had kunnen voorbereiden. Ik zeg er wel bij. We hadden vroeger ook nog die hele schema's van wat er gebeurde bij.
Ja.
Weet je, dingen zijn vaak goed bedoeld, maar blijken uiteindelijk door de realiteit te worden ingehaald.
Ja.
Wat wel een punt is, denk ik. Zeker ook als je het hebt over het OMT en de manier waarop die adviezen gaan. En ook nu de hele commotie rond de gezondheidsraad, die rond de boosterprikken eerst heeft gezegd, het is niet nodig op dit moment op de hele bevolking dat te gaan toedienen, want men is nog voldoende beschermd naar aanleiding van de eerste 2 vaccinaties. Was het dan van september is het natuurlijk wel gezegd, je moet voorbereidingen treffen. In ieder geval moet je de echt kwetsbaren wel een derde prik geven of een boosterprik, maar je moet misschien ook voorbereidingen gaan treffen om een groot deel te gaan vaccineren. Maar er gaat in Nederland gewoon te veel tijd verloren tussen onderzoeken, adviezen, beraadslagingen en uiteindelijke implementatie van datgene wat nodig is. En dat zie je rond het boostervaccin natuurlijk heel duidelijk gebeuren. Maar je ziet het ook over de OMT. OMT 28 oktober met een advies, implementatie 9 dagen later. 9 dagen. 9 dagen op het moment 28 oktober gingen die besmettingen al steil omhoog ongeveer. Als je dan uiteindelijk tot de conclusie komt dat je 9 dagen later pas maatregelen neemt, die dan vervolgens 2 of 3 weken later pas effect sorteren, dan zitten we dus al echt richting de tweede helft van november, is het natuurlijk niet verwonderlijk dat dingen uit de hand lopen, dat de bevolking gefrustreerd raakt en het gevoel krijgt, waarom heeft het kabinet niet eerder ingegrepen? Want we wisten immers eind oktober, of misschien wel iets eerder dan eind oktober, toen de adviesaanvraag aan het OMT gedaan werd, dat de dingen uit de klauw begonnen te lopen.
Ja.
En dan kan je zeggen, ja, zo hebben we dat nou eenmaal in Nederland geregeld. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat het kabinet, en ze gaan ook wel voor de aanpak voor de komende maanden, komen ze half december met een brief naar overleg met de sociale partners, over hoe je nou de rest van die deze winter in de crisis kan doorkomen. Maar dat moet in ieder geval de indruk wekken dat het een stuk slagvaardiger gebeurt.
Ja, er zijn weer heel veel dingen waar ik over door wil praten. Maar eerst inderdaad even over dat booster. Hè. Wat je ziet in Engeland, dat Boris Johnson die gaat staan en die zegt, every corner, a pop-up of a booster campaign. Iedereen zit aan het kerstdis eventueel al met een extra spuit in zijn arm. Die kiest heel nadrukkelijk het podium om het volk daarin gerust te stellen. We rammen die boostercampagne doorheen. Dat zie je in Nederland een Rutte bijvoorbeeld gewoon niet doen. Die zegt niet van landgenoten. Ja, sorry voor mijn woordkeuze. We gaan gewoon ervoor zorgen dat in heel december iedereen de boosterprik in zijn arm kan hebben.
Ja,
dat is wel.
Ja, ik heb dat. Ik moet je zeggen, ik heb het ook gemist hoor. Ik heb dat stond ook in die column. Weet je, je kan Hugo de Jonge allerlei verwijten maken. En de meesten zijn terecht. Maar hij heeft wel heel duidelijk het dilemma geschetst. En heel duidelijk gezegd wat er moet gebeuren. En dan hoor je de minister-president in een persconferentie, maar later ook op zijn partijcongres, wat vorige week zaterdag natuurlijk virtueel plaats had, zeggen, ja, ik ben toch meer van de boel bij elkaar houden. Dat je denkt, ja, op zich als minister-president snap je dat. Misschien ook een beetje met de ChristenUnie te maken, die er ook bij elkaar gehouden moet worden in de coalitie. Maar op een gegeven moment is moet je ook concluderen dat dingen niet meer gaan zoals je ze zou willen doen onder normale omstandigheden. De boel bij elkaar houden is voor minister-president een hele belangrijke taak. Maar op het moment dat een land in crisis zit, moet je inderdaad ook meer, toch wat directiever je richten tot de samenleving. En hij zegt dat dan niet bij hem past. Niet de manier waarop hij politiek wil bedrijven.
Hij heeft het wel gedaan natuurlijk, hè? In eerdere fase in de crisis.
Ja, en in het debat heeft hij ook wel iets duidelijker gas gegeven. Op eigenlijk hetzelfde punt wat Hugo de Jonge tijdens de persconferentie maakte. Maar goed, Rutte is wat dat betreft ook heel bewegelijk. Als iemand zegt, spring door een hoepel, want dan krijg je mijn steun. Dan springt Rutte door die hoepel. Dus dat is op zich natuurlijk niet heel erg verwonderlijk. Maar het gaat wel ook een beetje, je mist wel de begeistering op dit vlak. Ik wil overigens niet zeggen dat Boris Johnson nou de...
Nou, die heeft wel begeistering.
Ja, maar om nou te zeggen van dat is de voorbeeldige minister-president, de manier waarop hij, dat is ook vaak management by speech voor een belangrijk onderdeel. Wat ik interessant vind is hoe zij de persconferenties daar ook met de experts tegelijk voeren. Hè, wat we in het begin van de crisis ook in Nederland hebben gehad met Jaap van Dissel.
Ja, met de beruchte handschud nog. Hè, ja.
Precies, ja. Maar Boris Johnson, daar hebben ze nu een strategie bedacht in Groot-Brittannië van, nou ja, als iedereen het krijgt, dan zijn we er ook weer snel van af. Hoorde Ernst Kuipers daar een paar weken geleden van zeggen op televisie dat de inhaaloperaties in Groot-Brittannië veel hoger zijn dan in Nederland. Dus dat het stuwmeer aan achterstallig onderhoud, zullen we maar zeggen, daar heel erg veel verder oploopt. En dan kan je ook afvragen, wil je dat als samenleving? En krijg je welk gezondheidseffect heeft dat op de middellange termijn op mensen? Dus, dus ik wil ook niet zeggen van, oh, Boris Johnson is de perfect. Maar ik miste wel, heel duidelijk wel, dat de ernst van de situatie en het dilemma en de noodscenario's, zoals we ze ook gisteren weer verteld worden bij frontberichten, maar ook bij Bo, waar het hoofd van de ziekenhuis in Groningen van de IC zat om te vertellen, ja, we zijn eigenlijk al met een halve code zwart bezig.
Ja.
Of misschien wel een hele code zwart. En die realiteit mag, vind ik, veel meer worden uitgestraald door de politiek.
Ja, want je ziet het dus wel gebeuren door inderdaad hoofd van IC-afdelingen die dat dus doen. En je vertelt net dat in Groot-Brittannië dan Boris Johnson het woord voor. Nou, Fauci hebben we ook al eerder genoemd natuurlijk in Amerika. En in Nederland heb je dan Van Dissel en Rutte die logische personen zouden zijn om het volk ervan te doordringen dat we echt in een grote crisis zitten.
Ja.
En Hugo de Jonge is eigenlijk degene...
Ja, die mag de klappen opvangen.
Ja.
En Rutte, die zie je daar weer een stuk minder bij. Nu is Rutte natuurlijk ook weer met die formatie bezig. En we kennen in Nederland niet het systeem dat je een soort Dr. Fauci hebt... die dagelijks bijna op televisie aan het vertellen is vanuit... Hè, staatswegen over hoe de situatie is. Wij hebben hier een soort stuw meer aan virologen, OMT-leden. En iedereen heeft er een mening over. En dat zijn heel vaak helemaal geen onzinberichten. Maar je mist die coördinatie en die de Surgeon General, zag ik gisteren. Dat is dan de minister van Volksgezondheid in Amerika. Die dan bij Wolf Blitzer van CNN nog even vertelde wat er bijvoorbeeld ging gebeuren rond het Omicron variant en inreizen en zo. Maar je ziet gewoon dat er andere mogelijkheden zijn om vanuit de overheidswegen geloofwaardig een boodschap te vertellen in deze crisistijd. Alleen, ook hiervoor geldt, we zitten nu er eigenlijk al zo middenin dat je dat niet even morgen veranderd hebt.
Je kunt niet je hele structuur waarin je besluitvormingen neemt ook spontaan gaan veranderen. Maar dat is inderdaad ook wat Plasterk aanstipt. Is van hoe wij georganiseerd zijn hierin. Ja. Nou, je benadrukt het zelf ook wel. Is eigenlijk niet optimaal. Ik moet een beetje lachen. Je had het over Searching General. Maar Wilders zegt... In Portugal hebben we een generaal. En die, maar ik vind het is ook wel weer grappig dat je in alle landen kunt gaan cherrypicken.
Ja,
want gisteren zag ik op Nieuwsuur hoe ze het in België, of eergisteren, hoe ze het in België voor elkaar hebben. Hè. Daar zie je dan weer van, de boosterprikken worden daar dus per verschillend vaccin. Ja. Dus als je Janssen hebt, ben je eerder aan de beurt. En als je Pfizer weer later. Maar dat is in Nederland dan ook wel niet zo. Dus je kunt altijd terugkoppelen naar Nederland.
Zes regeringen, verschrikkelijke wegen, maar ze kunnen wel boosten. Dus, is dat toch alweer. Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Je doet aan cherrypicking en de ene dag is een land. Door Portugal ging heel erg slecht een tijdje in de crisis. Nu gaat het daar heel erg goed, omdat mensen zich massaal laten vaccineren. In kabinetskringen hoor je dan, dat komt omdat het zo slecht ging daar. Dus mensen zijn daar veel banger geworden. Ook in Spanje, ook in Italië. Natuurlijk de verschrikkelijke beelden uit Noord-Italië toen de coronacrisis startte. Dus het angsteffect zou een veel grotere impact hebben op de vaccinatiebereidheid. Hoor je mensen in het kabinet zeggen. En het is inderdaad zo. Het ene moment is Zweden nog het voorbeeld. Want kijk, daar kon je toch wel je leven leiden. En nu gaat het daar weer helemaal niet goed. En zo is er. Duitsland was trouwens ook heel lang een voorbeeld. Want hoe kon het toch dat in Duitsland. Ja, in Duitsland hielden mensen zich tenminste aan de regels. En hielden ze afstand. En hadden ze FFP2-maskers. En dan kwam het allemaal goed.
Nou, daar kwam je nog mee thuis. Weet je nog een keer met zo'n masker.
Die dingen die ze verschrikkelijk in je oren snijden. En nu zitten we in een situatie die bijna erger begint te worden dan in Nederland als het gaat om, in ieder geval om de vaccinatiebereidheid in Duitsland.
Zouden ze nou in het buitenland wel zeggen van, hoe ze het in Nederland van elkaar hebben met die coronacrisis, daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen. Have Hugo de Jonge, die hebben het zo goed geregeld.
Nou, dat is wel een goede vraag.
Wat zou er nou in Nederland goed geregeld zijn?
Nou, de vaccinatiegraad is
die
natuurlijk
is heel
wel
hoog.
Goed.
Ja.
En het is iets lager dan Portugal, maar het is in ieder geval veel hoger dan Duitsland.
Ja.
Denk aan Amerika, daar zijn ze ongeveer rond de 60%.
Ja.
Dus, en dat is en dat blijf ik, maar goed, dat is meer een private opvatting hoor. Maar dat fascinerend is dan in een land waarin, ik geloof dat ze iets. Denk aan dat ze iets boven de 60% nu zitten, maar eigenlijk gewoon hun leven leiden daar. Hè. Je moet daar mondkapjes binnen kamers dragen. En that's it.
Ja.
En dat is wel, als je kijkt naar hoe hier het land om 5 uur op slot gaat. En daar gewoon. En dan, ik vraag ook wel eens in de Kamer van hoe kan het nou dat daar wel kan en bij ons niet. En de filosofie die je dan wel eens hoort. Ik was vorige week daar met een prominent Kamerlid over gesproken. Die zei, wij zitten in Nederland toch een beetje in een situatie dat als jij... Of heb ik dat al verteld?
Nee, sorry. Ik probeer hem in te vullen, maar vertel.
Af en toe denk ik, heb ik het vorige week...
Nee, helemaal niet. Nee, ik hang aan je lippen, Wouter. Ik hang aan je lippen.
We spreken elkaar natuurlijk ook wel eens als de microfoon niet aanstaat.
Ja, dat klopt.
Misschien heb ik het toen aan
je
verteld.
Maar dit is nieuw voor mij.
Maar dit is... Oh, gelukkig. Dat Kamerlid zei... Kijk, wij hebben in Nederland natuurlijk op een gegeven moment gezegd... Je laat je vaccineren en dan krijg je vrijheid terug. Even kort samengevat. En natuurlijk moet je nog aan de basismaatregelen houden. Maar er komt een hele nieuwe situatie aan op het moment dat mensen gevaccineerd zijn. En daarmee werd een signaal afgegeven aan de bevolking. Van als je maar laat vaccineren, dan zit het goed. Denk aan dansen bij Janssen ook. Hè, dansen met Janssen, wat zelfs de minister van Volksgezondheid heeft aangegeven. Van dan kan je weer lekker doen waar je zoals je het gewend was. Terwijl in de Verenigde Staten... er een veel groter beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wil jij je niet laten vaccineren? Prima, maar dan ligt staat die koelwagen in New York, die we hebben gezien aan het begin van de crisis, ook klaar. Dus je bent veel meer aangewezen ook op het zorgsysteem en ook op de grillen daarvan.
Ja.
Op het moment dat jij geen zorgverzekering hebt,
ja,
en je in de problemen komt, dan is de kans dat je de boel gaat overleven niet zo, ja, groot.
Ja.
En daar gaat een bepaalde angst van uit. Ik wil nou niet zeggen dat iedereen in Amerika zich dan vervolgens voorbeeldig aan allerlei andere basismaatregelen houdt. Want ik ben daar geweest deze zomer en je zag 1,5 meter afstand. Dat was echt, zag je op veel plekken eigenlijk helemaal niet gebeuren. Alleen de state of mind is daar toch een andere. Ja. Van je bent eigenlijk veel meer verantwoordelijk voor jezelf en je eigen gezondheid dan dat wij hier min of meer toch heel snel naar de overheid kijken, ja, in het land. Als er een probleem is, moet de overheid het voor ons oplossen.
Ja, de collectieve kracht in Nederland, dat alles goed geregeld is, ook met de zorg, maakt misschien dat je minder je eigen verantwoordelijkheid voelt.
Ja, we hebben eigenlijk, en dat is toch eigenlijk ook nu met gestegen olieprijzen, er moet compensatie komen van de overheid, want we kunnen niet 20 euro, nee, 30 euro, 40 euro.
En u vraagt bijdraaien, hè? En dat is dan ook alweer.
Ja, in deze tijd gebeurt dat. Ook omdat we natuurlijk in een situatie zitten waarin er het geld tegen de plinten opklotst. Als het gaat om lenen van kapitaal op de kapitaalmarkten. Lage rente voor Nederland. Maar dat is wel de situatie. Je zag het van de week ook weer. Er was weer ergens een probleem. En er moet onmiddellijk de overheid moet voor de mensen, ja, oplossen. En op zich natuurlijk gezegend dat we in een land zijn waarin de burger vertrouwen heeft dat een overheid kennelijk veel goed werk kan doen om het leven aangenamer te maken. Maar diezelfde overheid krijgt volgens ontzettend op zijn donder als dingen niet, ja, goed gaan. En dat zie je nu eigenlijk ook gebeuren.
Wat een filosofische analyse dit, Wouter. Hartstikke goed. Dan is het tijd even voor een verzetje tussendoor. Ik was,
oh, ja, we gaan het musicalblokje.
Nee. Ik heb een voucher gekregen voor Aladdin. Ja, dus.
Maar je bent dus echt niet geweest.
Nee.
Ik dacht dat was de laatste dag nog dat je nog kon.
Nee, heel verdrietig.
Oh mijn god.
Ja, geen Aladdin. Oh. Dat, en wanneer kan dat dan? Hè? Die onzekerheid, die knaagt aan me. Maar goed, ik was dinsdag toch even op bij de burelen van Forum voor Democratie. Ik kon het niet laten, want het nieuws kwam natuurlijk binnen dat Frentrop, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, zich wel degelijk had laten vaccineren.
Nou, dat is een interessante, niet politieke vraag.
Ik wil hem
graag beantwoorden. Ja, ik ben gevaccineerd. Ik vind het verstandig om dat te doen, mede gezien mijn gewicht, kan ik erbij zeggen. Ja,
ja, die conclusie deel ik. Maar dan volgt hier dus uit dat u het dringende advies van uw partijleider niet opgevolgd heeft, concludeer ik, voorzitter.
Nou, kijk, we hebben bij D66 hebben een erkend medicus hier als woordvoerder. Maar voor de rest zou ik het afraden om medische advies te volgen voor welke partijleider dan
ook. Ja, was overigens Otto die de vraag stelde. En dat vond ik ook dan wel weer treffend.
Ja.
Maar ik was toch wel even benieuwd hoe ze daar nou bij Forum naar keken verder. Hij was er niet. Ze hadden een schriftelijke reactie. Hè,
nee, dat is op huwelijksreis misschien wel.
Zou dat het zijn met Davide? Ja, je weet het niet.
Met Davide? Oh, je bent stiekem ook een beetje verliefd op Davide.
Ik vind Davide een knappe vrouw. Ja, zeker. Oh, ja, fotograaf ook, hè, volgens mij. Je ziet daar wel eens,
weet je het wel.
Nee, maar je ziet daar wel eens lopen, omdat zij ook Forum fotografeert. Dus toen, geloof ik, Theo Hiddema beëdigd werd als Eerste Kamerlid. Toen was zij mee om dat vast te leggen op camera. Dus toen zag ik haar daar lopen en toen heb ik even gevraagd, goh, hoe gaat het? Je moet met iedereen,
zeker,
je goed verhouden, ook met de vrouw van Thierry Baudet.
Je moet de lijnen open houden. Dat is de voorkeursvariant.
Ja. Maar dit was toch wel een beetje, als uiteindelijk de fractievoorzitter van de Eerste Kamer besluit om zich te laten vaccineren, dan is het eigenlijk een middelvinger naar waar de Forum voor Democratie voor staat.
Maar ja, hij heeft wel gelijk natuurlijk. Je moet geen medische adviezen van je partijleider heilig verklaren.
Nee.
Zeker niet als ze zo absurd zijn als Baudet zich uitspreekt. Maar het geeft ook alweer de hypocrisie aan. Hè?
Als het om je eigen gezondheid gaat?
Als je om je eigen gezondheid... Dat is net als met Trump natuurlijk, die zich liet vaccineren, maar er geen rugbaarheid aan wilde geven. En tegen zijn achterban twijfel aan het zaaien was over het vaccin. Totdat hij, niet eens zo lang geleden heeft gezegd, is het toch maar verstandig dat je het wel doet. Maar het is natuurlijk ontzettend hypocriet om onderdeel te zijn van een partij die op dit essentiële moment in de crisis, weliswaar misschien niet in de Senaat dan zozeer, maar veel meer in de Tweede Kamer, dingen de wereld inslingert die complottheorieën zijn, die onwaarheden zijn, die nepnieuws bevatten, die Nou ja, in feite, ja. Mensen die totaal geen zicht hebben op de wetenschap, op de feiten, een soort kletsverhaal ophouden, wat ze gaan geloven, omdat Thierry Baudet zegt als de grote roerganger, en dan vervolgens zonder enig besef van, ja, wat moet je het eigenlijk, ik weet niet, ja. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, maar dat je dan wel onder de vlag van diezelfde partij het woord voert in de Senaat. Kijk, natuurlijk kan je van mening politiek verschillen af en toe. Dat heb je in elke partij over wat er belangrijk is dat gedaan moet worden in Nederland. En beleidsmatige dingen. Sommige mensen zijn voor de vrijheid van onderwijs, anderen tegen. Sommige mensen zijn voor hogere belastingen en of het afschaffen van de toeslagen. Hoewel, zijn mensen voor hogere belastingen? Nou ja, wel als ze er bijvoorbeeld rijke mensen mee kunnen pakken. Dan zijn sommige mensen daarvoor.
Ja.
Dus dat zijn allemaal, maar dit gaat wel even om iets anders. Hè. Dit gaat om de volksgezondheid. En dit, ja, ik vond het een enorme manifestatie van hypocrisie.
Nee, dat is duidelijk. Nou, laten we het dan nog eventjes over de formatie hebben, ja? In ieder geval. Je bericht in de krant volgens mij vandaag dat er 20 ministers moeten gaan komen. En dat de VVD en D66 daarin een grotere share hebben, omdat ze natuurlijk ook bij de verkiezingen de twee winnaars zijn geweest.
Ja, 30 bewindspersonen, 20 ministers, 10 staatssecretarissen. Daar is waarmee gerekend wordt. De verdeling is in potlood, zoals dat dan heet, gemaakt. 8 voor de VVD, 6 voor D66, 4 voor het CDA en 2 voor de ChristenUnie. Dus dat telt op tot 20. En dan vervolgens staatssecretarissen volgens een staffel van 4-3-2-1... omdat VVD de grootste is, dan volgt D66, dan volgt op afstand. Op zich is dat wel redelijk logisch, hè? Want 34 zetels voor de VVD, 24 voor D66, 15, maar inmiddels 14 voor het CDA. Dus er zijn steeds stapjes van 10. Mm-hmm. Dus op zich, het kan op het laatste moment weer veranderen, hoor. Op het moment dat het toch handiger bleek om een ministerschap toe te voegen of een staatssecretaris. Ik denk trouwens niet dat ze snel ministerschap meer nodig hebben, maar een staatssecretaris nog even toevoegen om een probleem bijvoorbeeld te tackelen of iemand daar echt verantwoordelijk voor een bepaald probleem mee te maken, een thema of zo. Maar dit is waar nu mee gerekend wordt. En wat dus een grotere ministerraad zal betekenen, waar er 16 zaten in Rutte 3, inmiddels zit er een stuk minder, worden het er straks dan de 20. Dus dat zou zomaar weer betekenen dat er langere vergaderingen kunnen zijn.
Ja, waarin ook de bedoeling is dat er scherper wordt gedebatteerd in die ministerraad zelf, hè? Dat het minder afgetikt is onderling al.
Dat, maar ook vooral een grotere afstand is tussen de Tweede Kamer en kabinet. Dat is iets wat Sigrid Kaag in ieder geval heel duidelijk heeft uitgesproken dat ze dat wil. Ja, ik weet niet of dat altijd zo handig is. Ik snap de gedachtegang wel, omdat je af en toe het idee kreeg van het land wordt bestuurd in het coalitieberaad op maandagochtend, waarin de top van de coalitie, fractievoorzitters en vicepremiers en premier bij elkaar zitten en de horloges gelijk aan het zetten waren, waardoor er veel minder ruimte was voor debat, maar ook voor het aankaarten van misstanden. Dat zag je op een gegeven moment natuurlijk ook in die notulen duidelijk worden, die zijn vrijgegeven, dat het doel was vooral om een beetje solidair met elkaar te zijn in de ministerraad, in plaats van te luisteren naar welke problemen er zijn in het land en welke Kamerleden daar proberen daar wat verandering in aan te brengen. Je ziet nu ook wel weer dat als je een Tweede Kamer hebt die in een soort oppositiestand staat of een soort, het is jullie pakken Jan en wij voelen ons niet mede verantwoordelijkheidsstand, dat ook niet zoveel goeds brengt. En dat vind ik rond die coronacrisis wel echt een probleem, moet ik je zeggen. Dat je het idee hebt dat er elke keer toch een beetje mosterd na de maaltijd debatten worden gehouden. Waarin mensen met ideetjes komen, maar waar de grote medeverantwoordelijkheid van de grote stappen die gezet moeten worden, vroeg of laat, Dat er echt een probleem is.
Is de Tweede Kamer niet zwaar genoeg eigenlijk daarin? Zou je nou ook kunnen stellen, hè, dat de kennis of het vakmanschap of het verdiepen in de dossiers, dat misschien niet voldoende is om echt daadwerkelijk invloed op de coronakoers uit te oefenen?
Ja, maar ik vind, er zijn een paar Kamerleden heel deskundig.
Ja, Nick Pauverwij ook, hè, zij ook arts.
Ja, ook, maar van links tot rechts. Ik bedoel, Fleur Agema, die draait al jaren mee en die weet echt wel hoe het eraan toe gaat in de zorg. Die maakt keuzes die niet door iedereen worden omarmd, maar zij weet wel waar ze het over heeft. Ja. En dat geldt voor meer zorgwoordvoerders in de Tweede Kamer natuurlijk ook heel, heel duidelijk. Dus ik weet niet of het een gebrek aan kennis is, maar het is vooral een gebrek aan durf. Bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Bang zijn om te zeggen wat niemand wil horen. Want je wil natuurlijk niet een land in het vooruitzicht stellen dat er een lockdown aankomt. Dus wie gaat er eigenlijk voor pleiten? Nou, je ziet dat de PvdA nu voorzichtigjes probeert om te zeggen, ja, op deze manier is het pappen en nat houden. Dus wij willen liever de vlucht naar voren maken. Daar zijn ze overigens wel al wat eerder mee begonnen dan nu rond dit onderwerp. Ja. Maar wel echt zo van, ja, die PvdA is het coronadossier steeds voorzichtiger geweest dan bijvoorbeeld een partij als VVD of D66. Maar het is in ieder geval een partij die verantwoordelijkheid neemt. En je ziet ook inderdaad, maar goed, daar hadden we het net over, dat het moeilijk is om vervelende boodschappen aan je achterban te geven. Ja. Zeker als jij in het landsbestuur in het kabinet geen verantwoordelijkheid draagt. Want waarom zou jij de kooltjes uit het vuur halen voor andere partijen of je aansluiten bij een coalitie die bijvoorbeeld je net nog de deur heeft geweest?
Ja.
Als het gaat om GroenLinks zit natuurlijk best wel veel. En ook PvdA is iets van wrok. Van ja, jullie wilden niet met ons. Ik snap die emotie wel. Maar wat je wel zag de afgelopen jaren, dat op het moment dat partijen, zeker als het moeilijk gaat, verantwoordelijkheid durven nemen, dat door de kiezer ook wel beloond is. Hè? Vergis je niet hoe dat destijds ging met D66 bijvoorbeeld, die in de gedoogconstructie heel vaak niet mee mocht doen, maar uiteindelijk er wel voor heeft gezorgd. Heeft Pechtold destijds toch echt slim gedaan. En later ook, daarop voortbordurend, ook Kaag heeft gezegd van, die heeft toch een perspectief geboden. En waardoor ze mooie winst heeft geboekt met de verkiezingen. Terwijl ze uit een situatie zat waarin ze toch met rechtse partijen en christelijke partijen gevangen leek te zitten. Maar dat heeft de kiezer uiteindelijk niet op afgestraft.
Nee.
Dus dan zie je wel dat als jij je nek durft uit te steken en zegt, ja, we gaan het toch doen, hoeft niet per se verkeerd uit te pakken.
Nee. Tot slot nog even een verzetje van een interview wat ik deze vrijdagochtend had. Want als je natuurlijk 20 ministers krijgt, dan moeten de posten gaan worden verdeeld. Het is onwaarschijnlijk dat je vakministers krijgt, denk ik, die uit. Dat is overigens wel natuurlijk waarom is verzocht door Remkes om daarnaar te kijken. Om buiten je eigen partij te kijken. Nou, is er iemand die niet bang is om te zeggen wat hij wil?
Uh-huh.
En toen ik Marcel Levy vroeg of die open stond voor een minister van Volksgezondheidschap, toen antwoordde die als volgt.
Ik heb gezegd van, als de onwaarschijnlijke gelegenheid zich voor zou doen dat iemand bedenkt dat ik dat misschien maar moet doen, dat ik daar heel serieus over na ga denken. Omdat ik vind dat als je altijd alles zo goed weet, dan moet je ook af en toe die verantwoordelijkheid nemen als die kans zich voordoet. Maar nogmaals, het is nu op dit moment volgens mij helemaal niet aan de orde.
Nou, wordt het Hugo de Jonge of Marcel Levy? Nou, of toch iemand anders?
Nou, ik vind de argumentatie vind ik een mooie. Van je kan wel van alles roepen langs de zijlijn, maar je moet ook bereid zijn om het te doen. Rumor has it dat hij van de Partij van de Arbeid is. De PvdA heeft gezegd, wij leveren geen ministers, gaan ook geen steun eraan geven en zo.
Nee.
Ja, uiteindelijk, maar goed, hij hoeft niet naar Lilianne Bloemen te luisteren als hij gevraagd wordt. De Haagse werkelijkheid was altijd, zoals ik hem heb leren kennen, dat mensen die zichzelf aanbieden voor een ministerschap niet aan de beurt komen.
Oh.
Ik heb ooit nog eens met een fractieleider van een regeringspartij gesproken. Op een gegeven moment moest er iemand afscheid nemen uit een kabinet. En die kreeg toen een appje van een prominent partijlid die zei, ik wil het wel doen. En dat werd toen opgevat als Judas, weet je. Het lijk is nog niet koud of je begint al jezelf in de. Dus dat werkt vaak averechts.
Ja.
In dit geval misschien iets anders, omdat het leven niet echt politiek actief is op dit moment. Daardoor ook niet een soort verantwoordelijkheid of groepsgevoel heeft met een bepaalde partij. Ik denk wel, of ik vraag me wel af. Het is natuurlijk wel zo dat men inderdaad probeert experts te vinden. Het feit dat iemand verstand heeft van medische zaken kan helpen. Aan de andere kant, politiek is wel een vak. De manier waarop ik Marcel Levy hoor praten over hoe het allemaal anders moet, vind ik interessant. Ja. En wijkt vaak ook af van wat je bijvoorbeeld hoort van Kuipers, Gommers, Koopmans. Hij heeft toch altijd wat meer relativeringsvermogen. Ja. Maar zet zo iemand op een ministerie neer in de Haagse werkelijkheid, waarin hij draagvlak moet zoeken binnen het kabinet, zijn ambtenaren op één lijn moet krijgen, vragen moet stellen aan die ambtenaren, besluiten moet nemen die misschien populair of minder populair zijn.
Klap opvangen.
Ook dat. Er komt een enorme baggerstront over je heen. Nu lijkt het nog allemaal zo leuk. Maar zoals Hans Wiegel ooit zei, de eerste en de laatste dag zijn de leukste dagen van je ministerschap. Het wordt eigenlijk best wel naar, zeker in een crisis. Dus ik weet niet of het per se een succes zal worden.
Nee.
Maar ik wil ook niet zeggen van, oh, het is onmogelijk. Want ja, het is inderdaad moeilijk om ook nog mensen te vinden die een grote mond hebben en ook bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen.
Ik zit te denken of hij nou in de kerstspecial van de Linda. Nou ja, goed, laat maar. Sorry, Wouter, komt even niet later.
Nou,
maar
hij vindt die aandacht wel.
Dat denk ik wel. Hè? Dat kunnen we alvast intekenen voor volgend jaar. Zullen we, want we hebben natuurlijk heel veel wat nog open ligt. Maar zullen we dat even voor de volgende week bewaren? We hebben Amalia nu nog niet besproken. Die is natuurlijk 18 wordt, maar we zijn al bijna een uur op weg. Of wil je er nog een slotwoord tot de luisteraar aan richten?
Het is vrijdag is het. Ik ga dan, als alles goed gaat, ben ik erbij in de zaal op het moment dat ze ingeleid worden.
Oh, wauw.
Of binnengeleid worden, moet ik zeggen. En dat ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat. Dat is een historisch moment.
En dat is volgende week?
Woensdag.
Woensdag.
Aanstaande woensdag is dat. Maar het wordt een bijzonder moment. En de verwachting is dat ze iets zal zeggen. Haar vader zal wat zeggen. Net als Beatrix dat deed toen Willem-Alexander kwam. Ik heb van de week even de beelden teruggekeken van Willem-Alexander in 1985, hoe hij dat deed. Dan zie je echt een jongetje. Echt een jongetje van 18 naar zijn neus krabt en om zich heen kijkt. En zijn vader zit naast hem en zijn moeder glimlacht vriendelijk naar hem van, het is goed zo.
Het verheugt mijn man en mij in uw midden te zijn. In deze buitengewone vergadering van de Raad van State, ten einde onze oudste zoon, de prins van Oranje, in de raad binnen te leiden. Willem-Alexander.
Ja.
En zo'n moment gaan we het natuurlijk nu ook zien. En het wordt heel interessant om Amalia ook niet alleen in een boek te lezen, maar ook publiekelijk iets te horen zeggen over de verantwoordelijkheid die vanwege haar geboorte wacht.
Ja.
Dus dat wordt een bijzonder moment deze week. Of volgende week.
Ja. Nou, daar hebben we het dan volgende week weer uitgebreid over. Mooi dat je die historische momenten allemaal mag meemaken. En dank weer voor je tijd.
En we gaan het volgende week allemaal
bespreken. Jij daar naartoe, ik naar Aladdin, wie weet.
Er blijven sprookjes.
Dat zijn nou inderdaad, Wouter, dank je wel.